Pasen 2008. Ik heb een eenvoudig thema gekozen. Jezus, de opstanding van Jezus. Hoe kan het anders op deze dag? De opstanding van Jezus Christus. Zullen we samen met elkaar lezen uit Vaders boek Lucas 24 vers 1 tot en met 12. Straks zullen wij als lied na de prediking staande met elkaar zingen opwekking 213. Dat is U zij de glorie, opgestane Heer. En bij deze preek over de betekenis van de opstanding van Jezus voor ieder van ons heb ik ook een studie gemaakt en die ligt op de lectuurbalie en die wil ik jullie van harte aanbevelen. We lezen met elkaar uit de Bijbel, uit een van de vier evangelieboeken, uit Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Wie waren die ze? Dat kunt u lezen in het hoofdstuk daarvoor, in vers 55. Daar staat dat het gaat om de vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea. Op de eerste dag van de week gingen die vrouwen bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. En ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keren terug van het graf en ze gingen aan de 11, dat zijn de discipelen, en aan alle anderen die bij elkaar waren vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. En ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. En hij bukte zich om te kijken, maar hij zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, vrienden, gasten, jonge mensen, en u die later via internet naar deze dienst zult luisteren. Door alle eeuwen heen hebben christenen elkaar op de paasmorgen begroet en toegeroepen: de Heer is waarlijk opgestaan. Oude paasliederen eindigen veelal, en we hebben er vanmorgen ook een heel aantal van gezongen, met dat duidelijk uitgesproken halleluja. Hallel betekent lof, en dat is de lof voor God. Lof voor God. Want vanwege Pasen staat het nu vast, nu komt het goed met deze wereld. Inderdaad, Charles van Gelden heeft ook vanmorgen Tieneke en mij gebeld uit Kamp Holland in Afghanistan. En hij zei ook tegen ons: de Heer is waarlijk opgestaan. Van de week kregen Tieneke en ik een e-mail van een goede vriendin van ons van de Veluwe. En die mailde, die schreef me dit: toen ik klein was, ging ik eens met Pasen mee naar In de Ruimte. Dat is een evangeliegemeente als de onze dan in Soest. Waar iedereen elkaar begroette met de Heer is waarlijk opgestaan. De herinnering aan de indruk die dat op me maakte, komt sindsdien elk jaar terug. Zo schreef Jeanette. Inderdaad, de dood heeft niet langer alle macht meer. De dood ontwapent. Zo zingen wij het ook in een prachtig lied. In een opwekkingslied. Halleluja, Jezus Christus leeft. Nu hij het graf verlaten en de dood ontwapend heeft. En dit viert de gemeente van Jezus wereldwijd. Nou al eeuwenlang. Pasen is het feest van de zekerheid. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Maar zijn wij wel zo zeker op Pasen? Misschien zijn er wel onder ons vanmorgen, die weten het nog zo zeker niet. Jezus Christus zal wel zijn opgestaan, want het is natuurlijk heel frappant dat zo'n beweging van christenen de eeuwen door ontstaat en groeit en bloeit, tot op de huidige dag van vandaag. Dat dat bij ons wat minder zichtbaar is in Nederland, wil niets zeggen over de wereld. Op de wereld groeit dit geloof in de opstanding geweldig. Maar, dus Jezus zal wel zijn opgestaan, maar wat bedoel je nou met opstanding? Geloof jij nou echt dat iemand die gestorven is weer levend kan worden? Dit zijn de vragen waar moderne mensen vandaag de dag mee zitten. En zekerheid lijkt meer iets van vroeger. Het lijkt wel of veel gelovigen vandaag de dag een beetje kreupel lopen. Ze geloven wel, maar ze hebben het vaak moeilijk om in dat geloof houvast te vinden. Innerlijke zekerheid wordt aangevochten. En is soms innerlijke onzekerheid. En de twijfel, dat kan zomaar weer oplaaien. Zeker bij mensen die als moderne mensen willen leven. En hoe is dat nou voor uzelf, voor jou, die hier vanmorgen gekomen bent? Is Pasen voor u, voor jou, het feest van de zekerheid? Voelt u innerlijk, ervaart u geestelijk vertrouwen bij Pasen, voor uw eigen leven? Vertrouwen dat als een diepe rust je leven overstraalt, doortrekt? Of is voor u, voor ons, de zekerheid van Pasen een aangevochten zaak? Een eiland in een zee van aanvechting en twijfel. En dat kan toch ook wel makkelijk gebeuren, als bijvoorbeeld je merkt in je eigen lichaam dat je lichamelijke kracht minder wordt. En je voelt, omdat je ouder geworden bent, dat het erom gaat spannen met jouw eigen lichaam, leven. Of wanneer het stiller en stiller om je heen wordt, vanwege het ouder worden. Maar het kan ook gebeuren wanneer je jong bent en midden in het leven staat. Want bijna niemand van je vrienden gelooft meer in zulke zaken. Het is heerlijk om met elkaar op zondag dan met Pasen in de gemeente bij elkaar te zijn. En dit te zingen en te belijden. Heerlijk om naar de gemeente toe te gaan. Maar buiten de kerk stormt er zoveel op je af. Aan indrukken en aan mogelijkheden. En dan lijkt de zekerheid opeens ver weg. De Heer is werkelijk opgestaan. Ja, maar je bent hem ook zo gauw weer kwijt na de samenkomst. Broeders en zusters en jonge mensen, wij zijn de eerste niet die zo tastend en zoekend ronddwalen op Pasen. Onzekerheid en twijfel hebben christenen altijd wel gekend in de wedloop van het geloof. En eigenlijk is de christelijke gemeente op Pasen ook niet begonnen met zekerheid. met vastheid en zeker weten. We hebben het samen met elkaar gelezen van die vrouwen, maar ook van de discipelen, die waren verslagen. Er was bij hen veel ongeloof, veel verlegenheid met de zaak. De broeders zaten thuis, die eerste paasmorgen, helemaal in de war, hoe het nu verder moest met die beweging rondom Jezus. Ze wisten niet meer wat ze moesten gaan doen. Maar we zien gelukkig ook een paar vrouwen. Die vrouwen die waren helemaal van Galilea met Jezus meegereisd om voor hem te zorgen. En dan is hij gestorven, maar dan houdt dat zorgen niet op. En dat zullen ze doen. Ze zullen voor hem zorgen. Ja, de zusters zijn op die dag de broeders tot voorbeeld. En ze komen tenminste tevoorschijn. Ze gaan iets doen. En daar lopen ze dan. Al heel vroeg en niet met lege handen. Zij zijn ook wel diep verdrietig. Maar in elk geval hebben ze een plan. Ze gaan iets doen. Ze zijn gericht op de Meester. Is die vasthoudende oriëntatie op Jezus nou geen mooie uiting van geloof? Ja, dat is het. Maar toch ook hier is sprake van ongeloof en onbegrip. De vrouwen dragen op Pasen immers niet de geschenken van het leven, maar de gaven van de dood, de gaven van het graf. We hebben gelezen, ze komen eraan met specerijen. Dat zijn geurmiddelen die nodig waren, die zij nodig vonden om de doodsgeur te verdrijven. En ze kwamen om de Meester te bewenen. Ze bedoelden het goed, maar wat kunnen wij met onze goede bedoelingen er soms flink naast zitten? Ze willen de dode Jezus de laatste eer bewijzen. En dan komen de vrouwen daar bij het graf. Want dat is hun zekerheid met Pasen. De Heer is werkelijk gestorven. Ook wanneer de steen blijkt afgewenteld te zijn, twijfelen ze daar geen moment aan. Zij zullen hier hun gestorven heiland aantreffen. Eén ding staat voor die vrouwen vast. Jezus leeft niet meer. Hij is aan het kruis gemarteld en geslagen en ze hebben gezien en hij stierf. En wanneer ze dan met schroom en stilletjes die donkere grafruimte binnenschuifelen, dan moeten hun ogen eerst wat wennen aan het donker van die grafspelonk. Alleen door die opening, zeg maar, die open deur, valt wat vroeg morgenlicht naar binnen. Als hun ogen dan een beetje gewend zijn aan dat schemerduister, dan gaan ze het een en ander onderscheiden. En dan komt de grote ontdekking. De plaats waar het dode lichaam moet liggen ziet er vreemd uit. Ze verwachten daar de door de zalf gesteven windsels te zien. En ze zien ook wel iets, maar het klopt niet. Ze zien een hoofddoek en iets verder nog meer doeken, maar verder niets. En dat is een schokkende en een griezelige waarneming. Wel de doeken, niet de doden. Het lichaam van Jezus is er niet in. En dan gaan ze nerveus op zoek naar het lichaam. We lazen immers in vers 3 niet dat het lichaam er niet was, maar we lazen dat ze het lichaam niet vonden. Ze waren dus zeker van dat het dode lichaam er moest zijn. En ze gingen het schemerduister verder in die spelonk, om te kijken. Maar ze vonden het lichaam van Jezus niet. Dat was hun zekerheid. Maar dat bleek wel een doodlopende zekerheid. Voor de vrouwen stond maar één ding vast. De Heer is werkelijk gestorven en het is nu afgelopen met de groep rondom Jezus. Maar zelfs die zekerheid wordt op Pasen niet bevestigd. Ze vinden de dood niet waar hij toch moet zijn, in het graf. En dan worden ze verlegen met hun zekerheid. Wat heeft dit te betekenen? En dan komt voor ons gevoel het verlossende antwoord voor deze vrouwen, heel onverwacht. Twee mannen in blinkend gewaad doen plotseling de donkere grasspelonk oplichten. Wat er aan schemer en twijfel was, wordt opeens helder en hemels verlicht. Wat kunnen wij mensen verlangen naar dat zekermakende licht van God? Waarom laat God ons toch altijd geloven in de schemer van de tijd, zonder dat wij zelf nou eens engelen ervaren, zonder dat er bij ons nou eens engelen verschijnen, zonder dat bij ons nou eens de hemel open gaat? Waarom moeten wij het allemaal maar in de schemer geloven? Die vrouwen hadden tenminste een ervaring, waar velen van ons, en zeker in onze tijd, naar snakken. Ervaring, dat alleen kan je toch rijk maken. Ervaring geeft je zekerheid. Hoe kan je nou geloven in wat je niet ziet en wat je niet ervaart? Ja, zo denken wij misschien wel. Maar het kan heel goed zijn dat wij net als die vrouwen in dat denken op het verkeerde pad zitten. Is dat wel terecht? Nou, laten we nou eens luisteren naar wat die twee bovenaardse wezens te zeggen hebben. Ze gaven inderdaad zekerheid, die engelen. Hij is opgewekt. De Heer is werkelijk opgestaan. Dat zeggen ze, maar het is niet het eerste wat ze zeggen. Wanneer dat vers van de engelen mag horen, zoals die vrouwen, nou, dan is het inderdaad in één klap een ongetwijfeld en onbetwijfeld christelijk geloof geworden, zouden wij zeggen. Dat zou je zo denken. Maar luister nou eens naar het hele woord van die twee engelen. Het begint niet met een paasgroet, maar nota bene met een soort verwijt. En het eindigt niet met een halleluja, zoals onze mooie paasliederen, maar het eindigt met een soort memorandum, met een memo. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? De zoektocht van deze vrouwen wordt terecht gewezen. Zoektochten van gelovige mensen kunnen ook gemakkelijk dwaaltochten zijn. En zo is het hier. De engelen zeggen, wat doe je eigenlijk hier? Het klinkt als, wie zoekt er nu naar de zon in de nacht? Wie zoekt er nu in een graf naar de levende? Voelt u de spanning van die woorden voor die vrouwen? Dat was maar niet alleen dat ze daar stonden te juichen van, gelukkig het is toch waar. Nee, helemaal niet. Ze werden terecht gewezen. En ze kregen een memo mee. Die lieve, aanhankelijke en ijverige vrouwen zijn met al hun goede bedoelingen toch op het verkeerde adres. De mannen in blinkende kleding herinneren er namelijk aan wie Jezus was en dus is. En dat is de paasboodschap voor vandaag, voor u en voor mij. Jezus kwam in Israël. En toen begon alles om hem heen te leven. Kreupele mensen gingen weer lopen en huppelend naar huis. En de tastende blinde met zijn hand nog op de arm van de begeleider, die loopt later alleen verder en die raakt niet uitgekeken op de kleuren die van de wereld die voor hem opengaan. Overal waar Jezus zijn voeten zette, ontsproot het leven. Hij hoefde de mensen maar aan te raken of toe te spreken of de mensen leefden op. Hij hoefde maar een woord te spreken of de zieken wisten niet wat hun overkwam. Wat een leven rondom Jezus. Wanneer de apostel Johannes later aan Jezus terugdenkt, dan schrijft hij in zijn evangelieboek dit. In het woord was leven, schrijft hij. En het leven was het licht voor de mensen. En in de brief die ik nu met jullie behandel in die serie preken over het leven van een christen, schrijft hij, zelfde Johannes, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, het woord dat leven is. Nou voel je wel aan, dit zijn onze ingangen, horen, zien en tasten, zo reëel. Het woord, de logos, dat leven is. Het leven, schrijft hij dan, is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. En wij verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Zo gaat Johannes met de boodschap verder. Wie naar Jezus ziet, wie naar Jezus kijkt, ziet een zee van leven. Hij is de levensvorst. Hij is wat God is. Leven voor alle leven. Hij is God zelf. Die leven is en leven geeft. En broeders en zusters en jonge mensen, dit is voor ons de les van Pasen. De les van de vrouwen. De zekerheid over Jezus de levende moeten we niet pas vinden bij Pasen, maar die vinden we bij zijn komst op aarde, bij zijn woorden, bij zijn werken, bij zijn wonderen en bij zijn tekenen. Wie het leven van Jezus maar een beetje laat voor wat het is, die vindt zelfs met Pasen twijfel en onzekerheid. Maar wij, hier in de gemeente, in Evangeliegemeente de Regenboog, wij zien wat het leven van Jezus uitwerkt. Want wij zien onder ons mensen die een bepaald leven geleid hebben zonder hem en die toen ze in aanraking gekomen zijn met hem, veranderd zijn. Wij zien mensen gedoopt worden. Wij zien mensen die de Bijbel gaan lezen. Wij zien mensen die vervuld worden met de Heilige Geest. Wij zien mensen die een ander leven krijgen. Wij zien mensen die hun karakter verandert in de weg van de Heer Jezus. Wat een leven bloeit erop door Jezus. Ik denk inderdaad, wie dat niet ziet, die viert Pasen ook niet als een feest. En dan klinkt voor ons toch het schokkende verwijt, waarom zoek je de levende bij de doden? Wie op kerst niet gelooft in de komst van de Zoon van God, die loopt met Pasen nog te zoeken en te twijfelen. De vrouwen worden teruggestuurd. Herinnert u wat hij u gesproken heeft? Dat is de boodschap. Dat is Pasen. Herinnert u wat hij u gesproken heeft? Niet de ervaring alleen vernieuwt je leven, maar de herinnering aan wie Jezus is, wil dat doen. En zo staan wij naast die vrouwen op paasmorgen. Ieder stukje herinnering in het evangelie van Jezus Christus in de Bijbel is een bron van leven voor ieder van ons. En als je dat gaat lezen, wat een leven bloeit er dan op als je merkt dat de invloed van Jezus in je eigen leven binnenkomt. Het hele evangelie is een herinneringsboek bij het leven. Bij het leven. Zijn wij daar wel mee bezig? Pasen heeft dit als boodschap. Dit eenvoudige kinderliedje. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dat je groeien mag. Lees je Bijbel. Herinner je wie Jezus is. Bid tot God. Dat je voor hem leven mag. Neem daar de tijd voor. Vrienden, zusters en broeders. Jonge mensen. Ik weet het wel, de dagen zijn vol, ook mijn dagen. En het leven is druk. Maar vergeet niet om regelmatig in Gods woord terug te denken. Na te denken over wie Jezus is. Kijk elke dag even naar hem achterom. Voordat je alsmaar weer vooruit kijkt. Dat is de weg naar de zekerheid van Pasen. Pasen zegt, de Heer is werkelijk opgestaan. Hij is immers de levende. Hem zij de glorie, de opgestane Heer, die leeft. En in jouw hart het leven geeft. In jouw hart leven geeft. Christus, de opgestane, leeft. Amen.